Het ging dus af op het oordeel in de ballingschap. Nou, dat hoor je ook in Habakkuk 1, het hoofdstuk dat we gaan lezen. Profetie. Visioen van de profeet Habakkuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en u brengt geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Kijk naar de volken, zegt God dan. Let goed op. Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks, dat je het niet zult geloven als je het wordt verteld. Ik laat de Chaldeeën komen. Dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist en andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet. Vertrouwt op zijn eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden. Feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd. Van verre vliegen ze aan. Als arenden duiken ze op hun prooi. Dat hele volk komt aangestormd. Met geweld rukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind maakt het gevangenen als zandkorrel zoveel. Met koningen drijft het de spot, met aanvoerders speelt het een spel, om vestingen lacht het, het werpt wat aarde op en neemt ze in. Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Boeten zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. En dan komt Habakkuk aan het woord. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Chaldeeën opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Chaldeeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn vuik. Daarom is hij blij en vrolijk. Brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn vuik. Alles voor een vette buiten, overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden. Dit is Gods woord, Habakkuk 1. We zingen straks na de verkondiging opwekking 7, 29. Hij is erbij. Even kijken hoor, hoe gaat dit? Het gaat inderdaad vanmorgen over lijden. Lijden en dan bidden. Gemeente Habakkuk leert je dat er in het leven, ook in je leven met God, ruimte is om te klagen. Dat zie je op een heleboel plekken in de Bijbel. Klagen, als iemand in de kerk loopt te klagen, of iemand loopt misschien wat te klagen over de regering, of over de samenleving, of over hoe het gaat in Nederland, dan vinden we dat wel eens een beetje moeilijk. Het liefst duwen we dat een beetje weg. Joh, maar er zit ook een positieve kant aan. Maar de Bijbel maakt echt ruimte om te klagen. Als jij een klager bent, dan hoor je er helemaal bij in Gods Koninkrijk. Denk maar aan een boek Klaagliederen bijvoorbeeld. Een boek vol klachten over hoe slecht het was afgelopen met Israël. Denk aan psalmen waarin wordt geklaagd. Wij zingen misschien liever liederen van Halleluja, Heer, ik hou van u. Maar de Bijbel leert je ook zingen van God, waarom? Ik snap er niks van. Hoe verschrikkelijk is het allemaal niet? Ontwikkelingen, dreigingen, gedrag van medemensen, de schijnbare afwezigheid van God. God leert het je allemaal onder woorden te brengen. Trouwens, nog iets. In de Bijbel klaagt God zelf ook regelmatig. over ons. Over dat wij maar niet in de gehoorzaamheid zijn te krijgen en dat we maar niet doen, dat we maar niet ingaan op zijn liefde. Hoe kan dat toch? God klaagt erover. Habakkuk klaagt ook over zijn tijd. En ik zei net al, Habakkuk leefde in de nadagen van het tweestammenrijk. Het ging naar de ballingschap toe. En Habakkuk die stond, hij wist nog niet dat die ballingschap concreet zou komen. Maar hij stond wel in zijn tijd van die laatste koningen die soms maar heel kort regeren, dat het allemaal slecht ging met Israël. De een zocht zijn heil bij de Egyptenaren, de ander zocht zijn heil bij de Babyloniërs, maar ze strekten zich niet meer uit naar God. Want dat was een beetje voorbij, geloven in God. En echt je heil verwachten van God, dat deden we vroeger. Maar dat doen we nu niet meer. Nu moeten we het toch echt zelf allemaal doen. We moeten zelf politieke allianties sluiten. We moeten onze eigen macht, onze eigen veiligheid creëren. En naar God je uitstrekken, jongens, dat helpt echt niet. Dat was de tijd van Habakkuk. En als Habakkuk dan terugkeek, dan zag hij in de geschiedenis van Israël, misschien weet je dat wel, dat er één koning was geweest die wel een halve eeuw had gereageerd. Manasse. Moet je nagaan, hè? Die had een halve eeuw geregeerd. Moet je je voorstellen dat Rutte, die is nou een jaar of 8 bezig, denken, hoeveel heeft hij al niet verspijkerd aan het land? Maar dat hij 50 jaar zou regeren. Dan kan hij echt ontzettend veel doen. Dan kan je echt in Nederland structureel de bakens verzetten. En dat is wat koning Manasse ook had gedaan. Koning Manasse was een koning die op allerlei manieren zijn best had gedaan om het volk Israël bij God vandaan te brengen. Bijvoorbeeld, oh, daar kijken jullie natuurlijk. Hij herstelde offerplaatsen. En zijn vader, Hiskia, die had allerlei offerplaatsen afgebroken, want het volk moest weer toegewijd zijn aan God. Manasse had ze allemaal weer overeind gezet. Op elke straat, in elk dorp kon je afgoden dienen. Manasse had het weer gefaciliteerd. Maar hij deed veel meer. Hij aanbad hemellichamen, de zon, de maan, de sterren. En dan, overal pleegde hij afgoderij mee. Hij verwachtte dat van alles behalve van God. En ondertussen zette hij dan ook nog beelden voor die hemellichamen in de tempel neer. De tempel in Jeruzalem werd gewoon één grote multireligieuze plek waar alles kon, waar niks verboden was. Allemaal beelden, allemaal afgoden. Een van de bizarre dingen die we van Manasse weten is, hij verbrandde ook kinderen. Moet je nagaan. Een cultuur van de dood. Eigenlijk het omgekeerde van wat God had bedoeld. Hij verbrandde zijn zoon als offer en er ontstond een hele cultus dat kinderen aan de goden werden geofferd. Hij liet zich in met allemaal dingen die God verboden had. Wolkenschouwerij, wichelarij, geestenbezwering, waarzeggerij. Er staat, hij tergde de Heer door voortdurend te doen wat slecht was. Hij zette ook een beeld van Asjera en van andere goden in de tempel, zei ik net al. En dan staat er uiteindelijk, al deze dingen worden in 2 Koningen 21 verteld. Er wordt het koningschap van Manasse beschreven, komen zulke dingen dan in voor. Hij vergoot onschuldig bloed en er staat er zoveel dat Jeruzalem ervan overvloeide. Je kon niet meer met schone voeten door Jeruzalem heen lopen. Het bloed stroomde gewoon door de straat. Verschrikkelijk wat die man een onrecht heeft gedaan. Hoe die man het slechte, 50 jaar lang had hij de tijd, echt in het volk Israël weer heeft teruggebracht. En dan staat er uiteindelijk over koning Manasse, het was bij hem nog erger dan in de tijd van de Amorieten. En ik weet niet of je weet wie de Amorieten zijn. Maar dat is een aanduiding voor de volken die voor de intocht in het beloofde land in Kanaan woonden. Die volken die moesten worden uitgeroeid. Want God had al tegen Abraham gezegd, als de maat van een ongerechtigheid vol is, dan zal ik ze voor jullie uitverdrijven. De Amorieten, dat waren de volken die bij God echt de maat hadden laten overlopen, die echt niet meer voor Gods aangezicht op Gods aarde konden blijven bestaan. En nou bij Manasse staat er, hij maakte het nog erger dan zoals het was bij de Amorieten. Als Habakkuk achterom keek, dan zag hij koning Manasse. En als Habakkuk om zich heen keek, dan zag hij op allerlei manieren een van God vervreemde samenleving in Jeruzalem. Al die invloed, die sporen van Manasse, die helemaal in het leven in Jeruzalem weer waren teruggekomen. En hij leefde dus, Habakkuk leefde nog wat later dan Manasse. En je ziet Manasse hier als de derde koning. Daarboven zouden dan nog koning David en Salomo enzovoort moeten. Maar ik heb alleen het laatste stukje van het rijtje genomen. Manasse en Habakkuk leefde waarschijnlijk bij koning Jojakim, de derde dan van onderen. Een van de laatste koningen voor de Babylonische ballingschap. En van die koning Jojakim wordt dus verteld dat de Chaldeeën met roversbende in Israël binnenkwamen in zijn tijd. En waarom deden ze dat? Nou, die kaartjes slaan we maar even over. Het is zomervakantie. Oh. Maar bij koning Jojakim kwamen dus die Chaldeeën binnen. En waarom was dat? Omdat Jojakim, er was een strateeg. Die dacht van, ik moet om hier overeind te blijven, moet ik vrede sluiten met de Chaldeeën. Dus dat deed hij. Hij sloot vrede met die wrede Chaldeeën. En na een jaar of drie dacht Jojakim, toch maar niet. Want hij moet zoveel belasting betalen, het is allemaal zo ingewikkeld met die Chaldeeën. Dus hij ontworstelde zich aan die Chaldeeën. En toen zeiden die Chaldeeën daar vanuit Ur, hallo, als jij je ontworstelt, gaan wij roversbenden sturen? Gaan wij jou wel even een lesje leren? Dus die Chaldeeën die kwamen naar Israël toe. En dat is de situatie waarin dan Habakkuk staat. Hè? Manasse achter de rug, Jojakim die zich nu aan die Chaldeeën ontworstelt. En dan komen die roversbenden, jongens, waar gaat het heen met ons land? Hier blijft helemaal niks meer van over. Dat is eigenlijk de sfeer, het onderbuikgevoel of misschien wel veel meer, wat je daarbij Habakkuk had. Nou, en dan zie je hem dus klagen in de Bijbel, in Habakkuk 1. Vers 1 tot en met 4 is echt zo'n klacht uit die tijd van God. Hoe kan het dat het zo loopt met ons en met uw volk? En misschien kan je voor jezelf ook wel iets herkennen van dat gevoel. Hangt er ook wel een beetje af van hoe je in het leven staat en in welke fase van het leven je zit. Hoe je in de kerk ziet, hoe je naar Nederland kijkt, hoe je naar Gods Koninkrijk kijkt, hoe je Europa ziet. Maar bij ons kan natuurlijk ook best wel eens een gevoel erin sluipen van hoe je naar het Koninkrijk en naar de wereld kijkt. Ja, een gevoel van somberheid. Waar gaat dat heen? Zoveel neergang, zoveel onzekerheid. Zoveel kerkverlating. En als je dan in de kerk een beetje om je heen kijkt, man, wat een discussies en wat een gedoe over dingen die er uiteindelijk niet toe doen. Waarom staan we niet aan het front? En hebben we het over discussies? Ja, die heel veel energie kosten en die ons niet verder helpen. En ondertussen lopen mensen weg uit de kerk. Ondertussen verhard kritiek. We kunnen het gewoon niet kerk zijn. Het lijkt wel alsof we met z'n allen het oordeel soms over onszelf zitten af te roepen. En dat gevoel van al die energie die gaat naar die kerkelijke discussies. Je laat je erin meenemen misschien. Of je laat dat gevoel van malaise bij je binnenkomen. Nou, dat is nou wel mooi aan Habakkuk. Dat Habakkuk niet zegt van jongens, maar we gaan stoer verder. We staan pal en we gaan door, want we kunnen het. Nee. Habakkuk is eerlijk. Habakkuk zegt gewoon mensen, we maken er een potje van. We maken er een zootje van. En als het aan ons ligt, dan was er van het koninkrijk helemaal geen sprake meer geweest. Hij klaagt, hij voelt tot in het diepst van zijn lijf, wij lopen het te verprutsen, wij lopen het te verzieken en wij kunnen het niet. En hoe gaat het dan bij Habakkuk verder? Kom weer die kaartje, irritant zeg. Huppakee. Er is ruimte om te klagen. Maar als Habakkuk dan gaat bidden, dan heeft dat gebed van hem een schokkende uitwerking. Misschien is je dat net wel opgevallen toen we lazen. Want Habakkuk heeft kritiek. Habakkuk is bezorgd. Maar hij bidt ook tot God en hij heeft het uitgeschreeuwd. En wat doet God dan dus? Hij stuurt de Chaldeeën. God maakt het nog veel erger. Heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat je dacht van nou kan het niet meer erger. En dat je dan ging bidden. God help alsjeblieft. Het is verschrikkelijk. Alles gaat kapot. En dat je je ogen opendeed. En dat je om je heen keek. Maar het werd alleen maar nog erger. Dat is wat Habakkuk meemaakt. God stuurt de Chaldeeën. En hij is verbijsterd over wat hij dan allemaal ziet. Nou, dit is die tekst waar ik het net al even over had in 2 Koningen 24. Waarin wordt gezegd dat Jojakim zich ontworstelde aan de Chaldeeën en dat zij toen die roversbende stuurde. Maar wat zegt Habakkuk dan over die Chaldeeën die komen? Ze zaaien dood en verderf. Ze zijn geen dienaren van God. Maar ze vertrouwen op hun eigen macht. Ze vereren hun eigen wetten. Ze vereren hun eigen kracht. Ze zaaien dood en verderf. Ze zijn gevaarlijk, supersnel. Ze komen, ze gaan en je hebt niks door. Ja, alles is verwoest, alles is weg. Dat is het enige wat je merkt. Een levensgroot gevaar. En zo zegt Habakkuk eigenlijk, God, het middel dat u gebruikt is erger dan de kwaal. Ja. En er komt er een heel diepe vraag bij hem. Ja. Hij heeft zorgen over ontwikkelingen. Hij ziet het allemaal verkeerd gaan. Maar hij zegt dan ook, God, hoe kunt u nou een volk gebruiken dat zo trots is op zichzelf en u niet de eer geeft? Hoe kunt u nou een volk gebruiken dat zoveel onrecht doet, terwijl u een God bent van recht? Hoe kunt u deze mensen op ons afsturen? Hoe kunt u zo de wereld besturen? Dit is niet te bevatten. Ik ken u een beetje. U bent trouw, u bent rechtvaardig. U houdt van uw volk, u hebt een verbond met ons opgericht. Al die dingen weet ik. Maar ik herken u niet terug in de wereld om mij heen. Ik herken u niet terug in wat er allemaal gebeurt. Komt dit uit uw hand? En daar wordt Habakkuk, denk ik, heel herkenbaar en heel actueel. Dat wat je ziet gebeuren om je heen, dat je dat niet vindt kloppen met zoals je God kent. Ziekte. God is toch een genezer? Misdaad. God is toch een God van vrede? Ruzie. God is toch een God van eenheid? Op allerlei manieren zie je dingen in het leven die je niet met God kunt rijmen. Je ziet het tegenovergestelde. En Habakkuk nodig je uit om die klachten oproepende kant van het leven, zeg maar, eerlijk onder ogen te zien. En om dan ook eerlijk op zoek te gaan naar waar zitten jouw vragen. Waar zitten jouw klachten? Waar zitten bij jou de dingen in je leven waarvan jij zegt, ik ken God als een goede God, maar ik kan het helemaal niet rijmen met wat hier gebeurt. En dan kom je in een spagaat. Kan ik nog geloven? Kan ik nog geloven in een persoonlijke God? En dat zie je dan bij Habakkuk ook echt een worsteling. Hij kon wel een 21ste eeuwse Europeaan zijn. Je ziet hem worstelen. God, ik wil in u geloven. U bent toch de heilige? Maar ik kan er niet. Ik wil ook niet geloven in een noodlot. Ik wil ook niet geloven dat alles toevallig maar gebeurt. Dat er geen God is. Maar ik kom er niet uit, God. Nou, dat is Habakkuk. En ik wil dat vandaag graag met jullie delen. Dat we ons realiseren dat geloof en twijfel, vreugde, maar ook klachten, dat het allemaal een plek heeft in de omgang met God. Ook pijn, verdriet en vertwijfeling. Die mogen een plek hebben, ook in de gemeente, in pastoraat. Maar ook gewoon in de manier waarop je met elkaar omgaat. Bij wijze van spreken al in dat kleine dingetje, als je aan iemand vraagt hoe het gaat, dat je dan maar hoopt dat het goed gaat, want je hebt geen zin in ingewikkelde verhalen. Goed zeker gaat het, zeg je dan. Kijk, dat is al zoiets waarin je laat zien van, eigenlijk kan ik die nare kant van het leven niet goed onder ogen zien. Eigenlijk is er bij mij geen ruimte om te klagen. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Begin er met mij maar niet over te praten. Ik wil wel met jou meeleven, maar dan alleen dat leuke stuk. Kijk, en de Bijbel zegt, neem het maar helemaal. Er is ook ruimte voor dat moeilijke stuk. En dat is een stukje cultuur. Ja, wat je ook gewoon in de gemeente, in de manier van met elkaar omgaan, samen met God mag oppakken. Want God gaat je daarin voor, de Bijbel leidt je daarin. En zo zie je dat Habakkuk ook door kan gaan met bidden. Laatste punt. Habakuk leert je om niet alles maar te gaan snappen. Hij leert je ook niet om het weg te poetsen. Habakuk zegt niet, nou weet je, uiteindelijk hè. God laat alle dingen meewerken ten goede hoor. Dat is wel waar. En dat is soms ook heel mooi om dat te zeggen. Maar Habakuk zegt het niet. Hij heeft geen zinnetje zodat wij weer even verder kunnen. Hij heeft ook niet van, mijn manier van gebedsverhoring wil ik zien. God, ik heb een probleem, ik heb een oplossing bedacht. Ik bid erom, dan moet u het alleen nog even doen. Dat doet hij ook niet. Bidden en smeken, dat is niet allereerst het gewenste antwoord van God krijgen. Maar bidden en smeken, dat is bij Habakuk iets omgekeerds. Dat is het eerste wat hij doet in zijn gebed, dat is antwoord geven op God zoals je hem kent. Even proberen te snappen wat ik bedoel, hè. Bidden, dat is bij Habakuk antwoord geven aan God zoals je hem kent. Dan zegt hij God, hij zegt niet van God, ik snap niks van u. En ik ga het ook nooit snappen, want dit is oneerlijk. En ik word er helemaal boos van. En ik kan helemaal niks meer met u. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt God, u bent toch altijd de heilige geweest? Voel je? Ik wil er niet aan om te geloven dat er alleen maar een noodlot is. Ik wil er niet aan dat ik moet gaan geloven dat u het ook niet meer weet. U bent toch altijd mijn God, de heilige geweest. En het tweede zinnetje wat hij zegt in het laatste stuk van hoofdstuk 1. Wij zullen toch niet sterven. Wel even belangrijk om te weten. Eigenlijk staat daar in de Hebreeuwse tekst. U zult toch niet sterven. U zult toch niet sterven. En hebben Joodse leraren, Joodse wetsleraren, hebben dat zinnetje veranderd. Je hoeft ook maar één lettertje te veranderen in het Hebreeuws. Je moet van een N'tje, of van een T'tje moet je een N'tje maken. En dan wordt het in plaats van u zult toch niet sterven, wordt het wij zullen toch niet sterven. En die rabbijnen hebben dat veranderd. Want die vonden het te schokkend dat er in de Bijbel een zinnetje zou staan waarin de suggestie werd gewekt dat God zou sterven. Dat kan niet. Dus u zult toch niet sterven, is aangepast in wij zullen toch niet sterven. Uit eerbied voor de hoge naam van God. En toch wil ik hem maar even houden bij dat u zult toch niet sterven. Omdat wij de 20e eeuw achter ons hebben, misschien weet je dat nog. En in de 20e eeuw is een heleboel theologie in de kerken ook geweest van God is dood. Misschien heb je wel eens gehoord van de God is dood theologie. En dat was precies het punt van Habakuk. Wij kunnen Auschwitz en de kernbewapening en alle ellende die we in de wereld hebben, wij kunnen het niet rijmen met God. Dus er zijn maar twee mogelijkheden. Of God lost nu echt even alles op, of God bestaat helemaal niet, hij is dood. En een heleboel mensen kozen voor optie 2. God is dood. God is dood theologie. Dat is ook wat Habakuk zegt. God, u bent toch niet dood? Nou, dat is soms wel eens voor een mens de enige uitweg om nog te blijven geloven. Geloven dat hij dood is. Nou, ik kom daar zo op terug. Wij zullen toch niet sterven, of u zult toch niet sterven. Maar je ziet dat Habakuk dus in zijn gebed zich vastgrijpt. Heer, u bent toch de heilige. Ik zie er niks van, maar u bent het toch. En dan zegt hij ook verder, u bent toch onze rots. En een rots, dat is veiligheid. Die Galdeën komen, maar u bent toch onze rots. U geeft toch veiligheid, Heer. En zo zie je dat Habakuk in zijn gebed zich vastgrijpt aan Gods woorden. Zo kennen we u toch. Ik zie er niks van, ik merk er niks van, maar zo kennen we u toch. En dat is een mooie manier van bidden. In je eigen verwarring, boven jezelf uitgrijpen naar God en naar zijn woorden. En zo mogen wij ook kerk zijn in deze tijd. En ik denk dat dat een karakteristiek ding is van kerk zijn en van christen zijn. We mogen kerk zijn vanuit het kruis van Jezus. En dat betekent, daar hoort ook lijden bij. Wij hebben een Heer die het lijden kent. Die het bizarre van deze wereld tot in het diepst van zijn lijf heeft ervaren en ook zelf in zichzelf heeft meegenomen. We hebben een Heer die voor ons de dood inging. Met onze schuld beladen. Met het oordeel van God over ons leven. Is Hij aan het kruis de dood ingegaan. En Hij ging niet ten onder door toeval. Of door een uit de hand gelopen conflict wat anders had gemoeten. Het was geen noodlot. Nee, waar Habakuk riep, Heer, u gaat toch niet sterven. Daar weten wij dat God met zijn zoon wel is gestorven. Dat hij in die ellende van ons en in die vragen van ons en in die vertwijfeling, in dat leven dat klagen oproept, daar is Jezus geweest. En dat, lieve mensen, daar hebben we het in de kerk heel vaak over. Maar dat is niet uit te leggen. Waarom moest dat zo? Daar kan je weer zo mee omgaan. Waarom moest dat zo? Kon dat niet anders? Ja, tuurlijk kon dat anders. God heeft het zo gedaan. Het is ondoorgrondelijk. Maar we hebben het gezien, we hebben het getuigenis daarover in de schriften. Gods zoon is gestorven. Habakuk zei, u gaat toch niet sterven? Maar God zei, jawel. Ik ga sterven. Daar waar jij zit, daar ga ik ook in. Nog dieper, nog radicaler. En ik ga overwinnen. Mijn zoon zal opstaan uit de dood. En zo is het antwoord van God in ons lijden ten diepste niet de oplossing. Niet doen wat wij aan oplossing hebben bedacht en waar wij om bidden. God is ook niet de instant oplosser van eventjes alles weer goed maken. Maar de oplossing die God geeft, dat is dat hij ten diepste zegt, ik ben erbij. Altijd. Overal. Ik ben erbij en jij mag boven jezelf uitgrijpen naar die belofte. En naar dat woord. En ook al kan je het niet snappen, ook al kan je het niet beredeneren, geloof het maar. En als jij het niet kan geloven, ga maar naar de kerk. En vraag maar broers en zussen om je daarin te bemoedigen. En dan als jij het niet meer kunt, om dan voor jou te bidden. Een gemeenschap zijn waar je mag klagen. Niet om erin te blijven hangen, maar om ons met z'n allen weer vast te grijpen aan de woorden van God. Laten we bidden. Vader, helpt u ons om kerk te zijn die altijd weer eerst luistert en begint in wie u bent. Ook wanneer wij het leven niet kunnen rijmen met u. Heer, we lazen over Israël. Geleidelijk aan gleden ze weg in die koningentijd naar het oordeel van de ballingschap dat onafwendbaar was. Jezus, dank u wel dat u uiteindelijk echt in dat oordeel bent ondergegaan. En dat u het hebt gebroken, het hebt overwonnen en zo het leven voor ons hebt verdiend. Door u hebben we nog meer reden dan Habakuk had om in alle omstandigheden te beginnen bij wie u bent. Dank u wel dat het lijden ten diepste te rijmen is met Jezus Christus, uw Zoon. Amen.